Goedemorgen. Zo te horen doet hij nog niet? Ah, nu wel. Nu hoor ik hem wel, ja. Goedemorgen allemaal. Het is een heel tijdje geleden dat ik voor mocht gaan. Ik ben heel blij vanmorgen weer hier te kunnen zijn. Ik wil ook speciaal nog bedanken voor de vele kaarten die ik mocht ontvangen vanwege de geboorte van mijn dochter. Heel hartelijk dank daarvoor. Ik had ook een geboortekaart opgestuurd naar de gemeente. En die is toch vlakbij gekomen, maar toen kwamen ze erachter dat er geen brievenbus was. Dus toen is het weer terug naar België gegaan. Vanmorgen wil ik nadenken aan de hand van het thema een nieuwe start. Ik weet niet of de PowerPoint kan worden aangezet. Ah, daar is hij. Een nieuwe start. Bij een geboorte denk je sowieso aan een nieuwe start. Hè. Mijn dochter is dan ruim drie weken geleden geboren. Ja, dat is een nieuwe start van haar, voor haar leven. Maar ook voor ons als ouders. Bijna een nieuw begin. En ook die geboorte van Jezus Christus heeft alles te maken met een nieuwe start. Ik heb een misschien wat ongebruikelijk tekstgedeelte uitgekozen. Namelijk Matteüs 1 van 1 tot 16. Matteüs 1 van 1 tot 16 en dat is het geslachtsregister. Ik zie het meest interessant om te lezen, maar we gaan stilstaan bij een aantal van de namen, met name de vier vrouwen die hier genoemd worden. En daar zit achter elk verhaal, achter elke naam zit een heel verhaal. En ik ga dan proberen ook de connectie te maken met de komst van Jezus en waarom hij gekomen is. Ik ga een stukje lezen, Matteüs 1 van 1 tot 16. Geslachtsregister, ik lees uit de NBG. Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Serach bij Tamar. Peres verwekte Gesron verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Salomo verwekte Rehabeam. Ik heb altijd moeite met die naam. Rehabeam verwekte Abia. Abia verwekte Asa. Asa verwekte Jozefat. Jozefat verwekte Joram. Joram verwekte Usja. Usja verwekte Jotam. Jotam verwekte Agas. Agas verwekte Hiskia. Hiskia verwekte Manasse. Manasse verwekte Amon. Amon verwekte Josia. Josia verwekte Jehonja en zijn broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jehonja Sealtiel. Sealtiel verwekte Zerubabel. Zerubabel verwekte Abihud. Abihud verwekte Eliakim. Eliakim verwekte Asor. Asor verwekte Zadok. Zadok verwekte Achim. Achim verwekte Eliud. Eliud verwekte Eliezer. Eliezer verwekte Matan. Matan verwekte Jacob. En Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt. Ik ga eerst nog wat globale dingen zeggen over deze over het geslachtsregister. En daarna gaan we dus specifiek kijken naar die vier vrouwen en het verhaal achter die namen. Maar voor ik dat ga doorgeven, wil ik eerst nog met u zingen. Opwekking 528, hoor de engelen zingen de eer.
opnieuw geboren in. Vrede op aarde, het is vervuld. Hij verzoent de mensen schuld. Zing, o volken in het koor, God wil ik link de hemel door. Zing het met een blijde stem, voor het kind van Bethlehem. Voor de engelen zing de eer, van de nieuw geboren Heer. Hij is de eeuwigheid, zoon van de gerechtigheid. Van zijn vleugelen dalen neer, licht en leven altijd meer. Voor de Jabes, zoon van God, mens geworden om ons lot. Lof dat hij van zonde rein, nieuw geboren mogen zijn. O, de engelen zing de eer van de nieuw geboren Heer.
Heeft u als onderzoek gedaan naar uw stamboom? Ik wel. Onze stamboom ging niet zo ver terug. Dat was tot 1850 ongeveer. Dus heel kort eigenlijk. En ja, helaas. Ik ben geen lid van het Koninklijk Huis. Ik ben geen connecties, geen andere belangrijke personen. Het enige interessante wat ik ontdekte was dat de familienaam oorspronkelijk met een F was in plaats van met een V. Maar voor de rest eigenlijk weinig bijzonders aan. Toch is wel interessant om te kijken naar je stamboom. Ik heb het met mijn kinderen op school gedaan. Ik had 5 kinderen in de eerste klas. Ze komen allemaal uit Afrika. En als je dan ook vraagt naar, waar kom je vandaan? Wat is je afkomst? Wat zijn je voorouders? Krijg je allerlei verhalen. Hun Afrikaans zijn is heel erg belangrijk voor ze. En het is ook deel van wie je bent. Vandaag kijken we naar het geslachtsregister van Jezus Christus. En het vertelt ons ook iets over wie Jezus is, maar eigenlijk ook heel veel over wat Jezus kwam doen. En wie hij kwam, waarvoor hij kwam op aarde. Maar ik wil eerst bij iets anders stilstaan. Namelijk bij iets waar je misschien makkelijk overheen leest. Wanneer we de geslachtsregister lezen, dan lezen we 39 keer, hij verwekte. Hij verwekte, maar 1 keer missen we het. En dat is bij de geboorte van Jezus. Er staat namelijk heel nadrukkelijk niet dat Jozef Jezus verwekte bij Maria. Dat lezen we dus niet. Daarmee geeft Matthäus al aan dat Jezus' geboorte bijzonder was. Hij is niet van een mens geboren. Hij is niet door een mens verwekt, hij is door God verwekt. Maar het leidt meteen tot een beetje een aparte vraag. Want als Jezus niet echt de zoon was van Jozef, wat is dan nog de waarde van het geslachtsregister? Want het is het geslachtsregister van Jozef. Daar komen we bij het typisch Joodse karakter van het boek van Matthäus. Matthäus, onder leiding van de Heilige Geest, heeft vooral geschreven aan de Joden. Hij wilde vooral de Joden overtuigen dat Jezus de beloofde Messias was. Hij begint er ook zijn geslachtsregister met Abraham, de voorouder van alle Joden. Terwijl Lucas, het geslachtsregister van Jezus, begint met Adam, de voorouder van alle mensen. Het heeft een heel sterk Joods karakter. Dat boek van Matthäus, het totale boek van Matthäus, wordt 65 keer verwezen naar het Oude Testament. Om te bewijzen dat Jezus de beloofde Messias was. Daarvan zijn er 43 directe citaten. Elke keer wil hij aantonen, Jezus is de beloofde Messias. Wat was nu het probleem? De Joden hadden een enorme, diepe verwachting van de Messias. Ze verlangden naar de Messias. Maar wel naar een Messias die hen zou verlossen van de Romeinen. En daar lag de reden dat velen Jezus afwezen. Want Jezus kwam, maar hij verloste hen niet van de Romeinen. Jezus kwam en zocht de zondaren, de verlorenen, om hen te redden. En eigenlijk zie je hier iets in dat geslachtsregister dat daar al naartoe wijst. De eerste persoon bij wie we willen gaan stilstaan vanmorgen is Tamar, hier al. Ik weet niet of u die geschiedenis helemaal kent, maar het is een rare, rare geschiedenis. Tamar, de geschiedenis van Tamar en Juda, lezen we in Genesis 38. Het begint te vertellen met dat Juda zijn broeders verliet. En hij ging wonen bij een zekere Hiraan, een Canaanitische man. Hij trouwt ook zelf een Canaanitische vrouw en heeft 3 zoons met haar. En als deze zoons oud zijn geworden, dan kiest hij voor zijn eerste zoon Tamar uit om mee te trouwen. Ook Tamar is Canaanitisch. Maar deze eerste zoon was zeer slecht en God doodt hem. Vervolgens trouwt Tamar naar de gewoonte van die tijd met de tweede zoon. Maar ook deze was zeer slecht en God doodt ook deze tweede zoon. Vervolgens zegt Juda tegen Tamar van wel, mijn derde zoon is nog wat te jong. Ga maar een tijdje terug naar je ouders. En als hij oud genoeg geworden is, dan zal je daarmee trouwen. Maar bij zichzelf denkt Juda, die Tamar, dat is een ongeluksvrouw. Elke keer als ik een zoon met haar laat trouwen, dan sterft hij. Ik ga mijn derde zoon niet met haar laten trouwen. Tamar beseft zich op een gegeven moment van, hey, hij doet net alsof hij mij vergeten is. Hij is niet van plan mij te laten trouwen met die derde zoon. En wat doet ze? Ze verkleedt zich als een prostituee. En ze gaat naar een plek dat ze weet dat Juda langs zou komen. En ze verleidt hem. Prostituees destijds waren heel sterk gesluierd. Dus hij zal haar daarom niet hebben herkend. Hij geeft een bepaald onderpand aan haar af. En hij zal later iemand sturen met de beloning. En dan krijgt hij zijn onderpand terug. Maar als later die persoon op zoek gaat naar die prostituee om de betaling te doen, kan hij haar nergens meer vinden. Juda besluit van, nou ja, we houden het wel stil. Hè? En dan enige tijd later hoort Juda van, hé joh, die schoondochter van jou, Tamar, die is zwanger. En Juda zegt van, wat? Dat is verschrikkelijk. Laat haar uit huis slepen en laten we haar stenigen. En als hij dan met een groep mannen daar komt om haar te stenigen, dan stuurt Tamar een bediende met de dingen die hij in onderpand had gegeven. En ze confronteert Juda met het feit dat hij de vader is. En dan zegt Juda van ja, jij staat recht tegenover mij, ik ben fout geweest. Als we naar die hele geschiedenis kijken, dan denken we van wat een puinhoop. Wat een rommel hebben de Juda ervan gemaakt. Allereerst zien we dat hij zijn familie verlaat. En daarmee verliet hij ook God. Het was de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij verliet zijn vader Jacob en zijn broers, de plek waar God werd gediend, om te gaan wonen bij een Canaanieten. Hij verliet God. Hij trouwt met een Canaanitische vrouw. Hij onthoudt Tamar het recht van die tijd, namelijk om te trouwen met die derde zoon. Hij maakt er puinhoop van. Hij trekt zich van God en gebod niets meer aan. Dat zien we ook in dat hij zich laat verleiden door een prostituee. Dat zal niet de eerste keer zijn geweest. Tamar wist dat Juda hiervoor zou gaan. Dus dit was zeker niet de eerste keer dat Juda gebruik maakte van de diensten van een prostituee. En de hypocrisie die je ziet, wanneer hij later hoort van, oh, Tamar is zwanger, dan roept hij van ze moet worden gestenigd. Terwijl hij zelf, ja, gebruik maakte van de diensten van een prostituee. We zien een enorme puinhoop daar. En bij Tamar, ja, daar word je ook niet vrolijk van. Ze verleidt haar eigen schoonvader. Ik bedoel, het idee alleen al. En ook bij haar zie je dus dat die normen en waarden zeer laag waren. Ze was niet veel beter dan haar schoonvader. Als je dan kijkt daarnaar, dan denk je van, hoe bestaat het dat deze twee mensen voorkomen in het geslachtsregister van Jezus Christus. In het geslachtsregister van de beloofde Messias. En toch staan ze erin, want God stapte in de geschiedenis. God heeft op enig moment Juda aangeraakt. En we zien dat Juda zich bekeert. Dat staat niet heel duidelijk omschreven, die bekering zelf. Maar later komen Juda opnieuw tegen. En dan is hij dan is hij heel erg sterk veranderd. Enige hoofdstukken later lezen we over de geschiedenis met Jozef. Jozef verkocht door zijn broers, waaronder ook Juda. Eerst is hij een slaaf van Potifar. Dan wordt hij ervan beschuldigd zijn vrouw te hebben aangerand. Hij wordt in de gevangenis gegooid. Maar door Gods voorzienigheid wordt hij uiteindelijk ook onderkoning. En dan komen die broers om graan te halen. En hij drukt hen op het hart dat de volgende keer Benjamin mee moet komen. En als dan die tweede keer Benjamin meekomt, dan laat hij zijn beker verstoppen in de bagage van Benjamin. En dan laat hij ze betrappen. Hij laat de hele groep terugbrengen en hij zegt tegen hen, van jullie zijn vrij om te gaan, maar Benjamin zal hier blijven en mijn slaaf worden, omdat hij van me heeft gestolen. Hij geeft hen een kans voor open doel om hetzelfde, of om eigenlijk Benjamin achter te laten, zoals ze hem hadden achtergelaten, zoals ze hem hadden verkocht. En je ziet dat de broers veranderd zijn, maar het meest opvallende is de reactie van Juda. Hij komt voor Jozef en hij zegt van, laat mij de plaats innemen van Benjamin. Laat mij zijn plaats innemen, laat hem teruggaan naar mijn vader, want hij zal sterven van verdriet. Maar laat mij zijn plek innemen. En daar zie je dat Juda veranderd is. Op enig moment heeft God ingegrepen in zijn leven en Juda heeft een bekering ondergaan. En daarom kon Juda samen met Tamar deel zijn van Gods heilsgeschiedenis. En het geeft iets weer van waarvoor Jezus op aarde is gekomen. Namelijk om het verlorene te zoeken en te redden. En dat zie je dus eigenlijk al in dat geslachtsregister. En daarmee ga je ook snappen waarom, onder leiding van de Heilige Geest, Matthäus het hier ingezet heeft. De Joden verwierpen Jezus omdat hij niet voldeed aan hun idee van wat de Messias zou gaan doen. Maar eigenlijk kun je in het geslachtsregister al gaan zien wat Jezus later deed. Jezus kwam om de verlorenen te zoeken en te redden. En het is exact wat God deed al met Tamar en met Juda. We gaan naar de volgende op de lijst. En dat is Rahab. Wanneer je het over de discipel Thomas hebt, dan springt er waarschijnlijk een ander woord in je hoofd. Ongelovige Thomas. He, die twee zijn bijna volledig met elkaar verbonden. Als je het over Thomas hebt, dan denk je meteen, ongelovige Thomas. Op dezelfde manier is er een woord verbonden met die naam Rahab. Rahab de hoer. Zo wordt ze in de Bijbel genoemd. En elke keer als je haar naam leest, dan denk je meteen van, dat was die persoon. Rahab de hoer. Ze was net als Tamar, een Kanaanitische vrouw. Ze woonde in Jericho. We weten niet hoe zij in de prostitutie terecht is gekomen. Het kan zijn dat ze daar geen enkele keuze in heeft gehad. Misschien is dat zelfs wel waarschijnlijk. Maar God stapt in. God heeft haar op een of andere manier aangeraakt. Ze gelooft in de God van Israël. En die twee spionnen, Jozua stuurt twee spionnen naar Jericho om het te verkennen. En die spionnen komen bij haar terecht. En zij riskeert haar leven om deze twee spionnen te helpen. Ze verbergt ze op haar dak, omdat ze gelooft in de God van Israël. Opnieuw zien we eigenlijk een leven dat bevlekt is geraakt door zonde. Ook al zou ze buiten haar schuld in de prostitutie zijn terechtgekomen. Dan nog is het natuurlijk geen goede manier van leven. Seks is niet bedoeld om geld mee te verdienen. Seks moet een uiting zijn van liefde en van trouw in het huwelijk. Maar zij leefde het leven van een prostituee, totdat God in haar leven ingreep. En ook zij deel mocht worden van Gods heilsgeschiedenis. Ze redde haarzelf en haar familie door haar trouw aan God, door haar geloof in God. En ze trouwde erna en is deel van de lijn van de Messias. Opnieuw zien we hoe God gezocht heeft naar de verlorenen om hen te redden. En God doet vandaag de dag nog exact hetzelfde. Dat is waarvoor Jezus Christus is gekomen. Hij is gestorven voor onze zonden. Zodat God eigenlijk dat proces door kan zetten om te zoeken naar de verlorenen en om te redden. Ook voor Rahab, naar haar leven als prostituee, was een toekomst weggelegd. Zij mocht deel zijn van de heilsgeschiedenis die God had met de wereld. En ieder van ons mag deel zijn van de heilsgeschiedenis, van Gods plan met de wereld. God wil een ieder van ons gebruiken om liefde, om zijn liefde duidelijk te maken in deze wereld. Hij wil een ieder van ons gebruiken om mensen te redden. Om ons deel te laten zijn van de heilsgeschiedenis. De volgende vrouw die we tegenkomen is Rut. Nou, dat is eigenlijk nog wel een heel mooi verhaal. Rut is een buitengewoon eerzame vrouw. Een vrouw waar je eigenlijk niks negatiefs over kunt zeggen. Ze was Moabitisch, maar daar kon ze zelf uiteindelijk niets aan doen. Maar ze was een vrouw die zich volledig opofferde voor haar schoonmoeder Naomi. Over Naomi valt echter wel wat minder mooie dingen te vertellen. In Deuteronomium 23 vers 3 lezen we: een Amoriet of Moabiet zal niet in de gemeente des Heren komen. Zelfs hun tiende geslacht zal nimmer in de gemeente des Heren komen. Dus Israël had heel duidelijk te horen gekregen van: hou afstand ten aanzien van de Ammonieten en de Moabieten. En wat doen Elimelek en Naomi? Elimelek was haar man. Ze gaan wonen in Moab. Ze trekt zich niets aan van wat God gezegd had en ze gaan wonen in Moab. En je kunt zien, als je even naar het geslachtsregister kijkt, daar zit geen 10 generaties tussen. Integendeel, dat is er vlak na. Hier zien we Boas bij Rahab, dit was de hoer. En dan 1 generatie later zien we dat Boas trouwt met Rut. Dus dat zit vlak bij elkaar. Het gedeelte was eigenlijk nog maar net geschreven. En ze besloot het gewoon na zich neer te gaan leggen. En te reizen naar Moab. Het leven was daar beter. Er was een hongersnood in Israël. En het leven was beter in Moab. En dus besloten ze naar Moab, samen met hun 2 zoons. Hun zoons trouwen met Moabitische vrouwen. En dat is ook bijna onvermijdelijk. Misschien dat ze eerst wel gedacht hebben van: wel, we gaan er wonen, maar we houden ons apart, want wij zijn Israëlieten, wij dienen God. Maar je ziet dat dat uiteindelijk geen stand houdt. Hun kinderen, hun zoons trouwen met 2 Moabitische vrouwen. Haar man sterft, haar zonen sterven ook. En Naomi is nu een arme, bittere weduwe. Ze ziet geen hoop meer, ze ziet geen toekomst meer. Ze wil dan teruggaan naar Bethlehem. En haar schoondochters willen met haar meegaan, maar ze houdt een hele toespraak tot hen. En ze zegt van: God, Gods hand is tegen mij. Met andere woorden, als je met mij meegaat, dan is Gods hand ook tegen jou. Je kunt beter uit mijn buurt blijven. Want God is tegen mij. Orpa laat zich overtuigen en keert terug. Maar Rut weigert en klemt zich vast aan Naomi en gaat met haar mee. En het is door Rut dat Naomi een nieuwe toekomst krijgt. God stapt in en maakt ze, ondanks alle fouten en zonden, deel van zijn heilsgeschiedenis. Rut trouwt met Boas en ook zij zijn in de lijn van koning David en van de Messias. Wat uw leven ook is, God wil een nieuwe start met u maken. En Jezus is gekomen, zodat wij een nieuwe start kunnen maken. Dan kunt u misschien zeggen van wel, ik heb het niet zo bond gemaakt. Dat mogen zo zijn, maar elk mens heeft egoïsme in zijn hart. En dat is de hart van alle zonde. Elk mens heeft ten diepste de redder nodig. Een redder die ons een nieuwe start geeft, een nieuw begin geeft. We mogen ons uitstrekken naar hem. En dat hoop ik dat we vooral deze kerst mogen herdenken. Het is een nieuw begin voor u en voor mij. Jezus is gekomen en is geboren, opdat wij kunnen worden wedergeboren. Hij is gekomen om ons een nieuwe start te geven. Dan komen we bij de laatste vrouw. En dat is zonder twijfel de meest trieste van de vier verhalen. Van deze vier vrouwen. Het is ook opvallend dat Matthäus niet schrijft die David verwekte bij Bathsheba. Hij schrijft geen Bathsheba. Hij schrijft de vrouw van Uria. Hij schrijft als het ware, hij wil als het ware extra benadrukken wat voor een smerige geschiedenis er achter die naam zit. De meeste van jullie zullen de geschiedenis kennen. Ik zal hem toch even kort vertellen. Het is een tijd waarin de troepen erop uit zijn gestuurd om oorlog te voeren. Maar koning David is thuisgebleven. En vanaf zijn paleis ziet hij een vrouw baden op het dak van haar eigen huis. Hij vindt haar aantrekkelijk. Hij laat haar naar het paleis brengen. En van het een komt het ander. Hij begint een relatie met haar. Na verloop van tijd komt Bathsheba geschrokken bij David en zegt van, ik denk dat ik zwanger ben. Ik denk dat ik zwanger ben. En David schrikt. Oh, dat is niet de bedoeling. Dat gaat niet goed. Dat kan een groot schandaal worden. Maar David is slim. Hij stuurt zijn generaal een bericht. En hij zegt van, je moet die Uria, je moet je even naar mij toe zenden. Dan kan hij verslag doen van hoe het gaat in de strijd. De generaal is gehoorzaam, stuurt Uria. Uria doet een heel verslag, maar David luistert nauwelijks. Het enige doel van dit hele bezoek is dat Uria na afloop van het gesprek naar huis zal gaan. Met zijn vrouw zal slapen en dan later zal denken dat het kind van hem is. En David houdt hem dus ook vrij lang vast, zodat hij niet dezelfde dag nog terug kan reizen. Hij zorgt dat hij s'avonds mee eet. En hij zegt ook tegen hem van, Uria, joh, ga zo lekker naar huis. Kun je bij je vrouw zijn? Uria zegt, ja koning. Maar het zit Uria niet lekker. Hij heeft zoiets van, mijn kameraden, die slapen daar op het veld in hun tentjes. En dan ben ik lekker bij mijn vrouw. Nee, ik zal dat niet doen. Ik ga ergens in een portaaltje slapen. En dan ga ik morgen weer terug naar mijn strijdmakkers. David komt daarachter. En zijn plan is mislukt. Dat is natuurlijk heel erg vervelend. Dus hij laat Uria opnieuw bij zich roepen. En hij vraagt, waarom ben je niet naar huis gegaan? En Uria legt het uit. Ja, David komt met een nieuw plannetje. Weet je wat? Hij probeert. Hij houdt hem nog een dag hier. En dan gaat hij hem s'avonds uitnodigen. En dan voert hij hem dronken. En als het een beetje mee zit, hij is een beetje dronken, dan is hij niet meer zo fanatiek om solidair te zijn met zijn strijdmakers. Dan zal hij wel naar huis gaan en dan is alles oké. Okay, dan kan hij slapen met zijn vrouw en denken van dat het kind van hem is. En hij voert hem dronken, maar het plan mislukt weer. Uria gaat niet terug naar huis. En dan komt er een duivelspan op bij David. Het zou toch wel heel mooi uitkomen als die Uria om zou komen de strijd. Dat zou toch wel het hele probleem oplossen. En uiteindelijk komt hij ertoe om een brief te schrijven aan zijn generaal. Verplaats die Uria ergens waar hij om zou komen. En als klap op de vuurpijl mag Uria, die een trouwe dienaar is van David, zelf het bericht meenemen, zijn eigen doodvonnis overbrengen aan de generaal. En zo is David niet alleen iemand die overspel heeft gepleegd, maar ook nog eens moord. En dan, als je naar de hele geschiedenis kijkt, dan denk je, wat moet daarvan komen? David had zonder meer de doodstraf verdient. Maar als David geconfronteerd wordt met zijn zonde en een diep berouw heeft, dan vergeeft God en geeft hem een nieuw begin. En een van de meest bijzondere dingen aan deze hele geschiedenis vind ik, dat ook Bathsheba deel is van de heilslijn. Ook zij staat in het geslachtsregister van de Messias. God neemt als het ware uit die hele smerige, zondige situatie. En hij zegt van, toch ga ik er verder mee. En zo wil God ook verder met u en mij. Jezus is gekomen om ons een nieuw begin te geven. En wanneer we hem als onze Heer en Heiland aannemen, ons bekeren van onze zonden, dan worden we deel van Gods heilsgeschiedenis. Ik hoop dat we daar bij stil mogen staan deze kerst. Het is niet alleen maar een leuk babytje in een kribbe. Het is een wedergeboorte voor u en mij. En wanneer we oprecht daarna op zoek gaan, dan gaan er dingen gebeuren in ons leven. Dan gaan we deel worden van Gods heilsgeschiedenis. Dan mogen we iets gaan uitstralen van Gods liefde voor deze wereld. Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. En dat is de boodschap van kerst. Ik wil met u gaan bidden en daarna gaan we zingen Stille Nacht. In de voorgedeelte daarvan zal de collecte worden opgehaald. Laten we bidden. Heer, dank u dat u gekomen bent, Heer. Dank u dat u ingrijpt in de geschiedenis van de mensheid, maar ook in de geschiedenis van elk van ons, in elk mensenleven. Dat u er binnen wilt komen en dat u de puinhoop die we er vaak van gemaakt hebben, dat we om wilt veranderen, dat u de zonde wilt wegnemen, Heer, dat u ons deel wil maken van uw heilsplan, Heer. Ja, Heer, dat is een gift die zo onvoorstelbaar is. We kunnen misschien denken dat ons leven toch eigenlijk nog niet zo slecht is, Heer, maar als we gaan kijken naar wie u bent en naar welke liefde u hebt laten zien in Jezus Christus, dan schieten we zoveel tekort, Heer. Maar hij is gekomen voor u en voor mij. Heer, wilt u ook deze kerst ons laten stilstaan, Heer, bij wie Jezus Christus wil zijn voor ons. Voor de nieuwe start die hij ons wil geven, Heer. Laat ons daar ons naar uitstrekken. Amen. Laten we met elkaar zingen Stille Nacht en in de voorgedeelte zal de collecte worden opgehaald.
Staat er al misschien.
Ik hoop dat het duidelijk is hoe deze vier, de geschiedenis van deze vier vrouwen, ook eigenlijk al heel duidelijk heen wezen naar wat Jezus hier werkelijk kwam doen op aarde. En ik denk dat het ook een heel goed argument was tegen Joden die zeiden van ja, maar hij kwam, de Messias had ons moeten verlossen van de Romeinen. Maar als we naar de geslachtsregister al kijken, naar die vier geschiedenissen, dan zien we eigenlijk heel goed wat Jezus kwam doen op aarde. En dan zien we eigenlijk die parallel tussen wat God deed daarop en wat Jezus hier op aarde deed. Hij is gekomen om de verlorenen te zoeken en te redden. Om ons een nieuwe start te geven. We willen deze dienst besluiten met het eren zijn God. En indien mogelijk zou ik u willen vragen om dat ook staande te zingen.
Thank you.
Ga dan ook heen met die meedragende de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.